Goedemorgen gemeente, gasten, belangstellenden. Van harte welkom in deze eredienst waar dominee A. Simons uit Valburg zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 4 januari hoopt in de morgendienst dominee D.J. Budding uit Waarden voor te gaan. 'S Avonds hoopt dominee J.J. van der Meulen uit Nieuwer ter A voor te gaan. Aanstaande woensdag, Oudejaarsdag, is er 's avonds om 19:30 een kerkdienst waarin onze eigen predikant, dominee Tramper, hoopt voor te gaan. Dan zullen ook de namen genoemd worden van hen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Donderdag 1 januari is er 's morgens opnieuw een eredienst waar onze eigen dominee zal voorgaan. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie ten behoeve van het Shara Zedek ziekenhuis. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. En de derde collecte is bestemd voor het hervormd jeugdwerk. Voorbeden en dankzegging. We denken aan de zieken van de gemeente, aan hen die lichamelijk of psychisch ziek zijn. Ook denken we aan de familie Oskam, Kees en Enna, Populierenhof 6 te Driebrugge. Een kleinzoon van hen heeft een ernstig ski-ongeluk gehad en ligt in het ziekenhuis in Oostenrijk. Er zijn grote zorgen omtrent zijn gezondheid. De kerkenraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja, tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk wat zijn goddelijke hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, we gaan zingen met elkaar uit Psalm 98 en daarvan het tweede vers. Ik zou graag willen dat u zingt wat er staat. Hij heeft namelijk gedacht aan zijn genade en zijn trouw aan Israël. Dus niet in de eerste plaats bent u dat, maar gaat het over Israël. In de tweede plaats over ons, heeft hij nooit gekrenkt. En dit zwan als aardrijks einde gade nu onze God zijn heil ons schenkt. Psalm 98 en daarvan het tweede vers. Ook vanmorgen luisteren we gemeente naar de heilige wet van de Here. Aansluitend zingen we uit Psalm 124, het tweede en het derde vers. Dan hadden zij ons levendig vernield en hun hete toren had ons gewis ontzield. En wat er verder volgt in 2 en 3 van Psalm 124, nadat we geluisterd hebben met elkaar naar de heilige wet van de Here. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heilde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt preken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. En gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zeide, gij zult lief hebben de Heer uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. aan twee gedeelten lezen uit de Heilige Schrift, gemeente. U vindt ze allebei in het Nieuwe Testament. Het eerste in Matteüs 2, de overbekende geschiedenis van de wijzen uit het oosten. En de tweede schriftlezing vindt u in Handelingen 1, de versen 4 tot en met 7. Maar eerst uit Matteüs 2, de versen 1 tot en met 12. Daarna Handelingen 1, de versen 4 tot en met 7. Het gaat over de geboren koning der Joden. Het gaat over het koninkrijk van God. Daar gaan we van lezen met elkaar uit Matteüs 2, het eerste vers, beginnen we te lezen. Waar de Heilige Geest heeft opgeschreven toen hoe Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea in de dagen van de koning Herodes, ziet enige wijze van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen. Zeggende, waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. En de koning Herodes, nu dit gehoord hebbende, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En bijeen vergaderd hebbende al de overpriesters en de schriftgeleerden des volks, vraagde van hen waar de Christus zou geboren worden. En ze zeiden tot hem, te Bethlehem, in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet. En gij Bethlehem, gij land Juda, zijt geen sinds de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen, die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijze heimelijk geroepen en vernam naastiglijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende zeide, reis heen en onderzoek naastiglijk naar dat kindeke. En als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij de koning gehoord hebbende zijn heen gereisd en ziet de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor. Totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. En als ze nu de ster zagen, verheugde zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria, zijn moeder. En nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten ze hem geschenken, goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land. Lees een paar versen uit het eerste hoofdstuk van Handelingen 1. We beginnen te lezen bij het vierde vers. Het is vlak voor de hemelvaart van Christus. En als hij, Jezus, met hen, met zijn discipelen, vergaderd was, beval hij hun dat ze van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachtende de belofte des Vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. En zij dan, die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of de gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Tot zover. We gaan de Heer een zegen vragen, gemeente, laten we samen bidden. In de eerste plaats wil u uw grote naam in Christus dankzeggen dat wij hier samen met onze kinderen in dit huis bij elkaar mogen zijn met een geopende Bijbel. We zijn in gehoorzaamheid aan de schrift gekomen tot u, ook vanmorgen in de weg van het gebed. Die weg is mogelijk omdat u van boven naar beneden een weg gebaand hebt waar geen weg meer was. Als u niet van boven naar beneden was gekomen, was er ook geen weg meer van beneden naar boven. Dan konden we gerust naar huis gaan, dan was het tevergeefs. Maar omdat u een verse en levende weg gebaand hebt in de Zoon van uw liefde, de Heere Jezus Christus, hebben wij veel vrijmoedigheid om vanavond, vanmorgen te vluchten tot u in het heilige der heiligen hierboven. Waar het bloed der verzoening gesprenkeld is als een weg ten leven. Waar we mogen neerknielen eerbiedig aan uw voeten. In de eerste plaats om uw grote naam te danken in Christus Jezus. Dat u vanmorgen een boodschap voor ons hebt. Een boodschap van boven naar beneden. Dat u mannen roept in deze ondergaande wereld en de woorden van het eeuwige leven in hun hart legt om het uit te delen op deze morgen, want wij moeten het immers horen. Wat een wonder, Heere, dat u ons dan samenroept en dat u uw Heilige Geest beloofd hebt, dat die aanwezig is waar het woord geopend wordt, opdat onze jongens en meisjes in hun jonge hartje ook uw stem zouden horen. Opdat de liefde van Christus ook in hun jonge hartje wordt uitgestort, opdat ze u gaan liefkrijgen. In hun jonge leven niet meer zonder de Heere Jezus kunnen leven en kunnen ademen en kunnen wandelen en kunnen spelen. Wat een wonder dat u gezorgd hebt in de stilte van de eeuwigheid, dat er bij u gedachte van vrede geweest is en niet van kwaad. Want als u in het recht had getreden en gadegeslagen ons ongerechtigheden, ach Heere, wie zal dan voor u kunnen bestaan? Want in plaats van dat er hemels manna regent, had er vuur van de hemel moeten regenen om ons allemaal te verteren. Jong en oud, klein en groot, wijs en arm, wie we ook zijn. Want niemand is bestand tegen uw toorn en tegen uw gramschap over het bedreven kwaad waarmee wij geboren zijn, ja zelfs in zonden ontvangen en geboren zijn. Maar dat u in Christus het onmogelijke mogelijk hebt gemaakt, dat zondaren die de eeuwige dood verdiend hebben, dat u het licht laat opgaan in de duisternis van ons leven. Daar eindigt het niet, maar daar begint het. Waar u het licht der wereld bent en u gaat schijnen in ons leven, dan begint het ware leven. Om u te volgen, om aan uw lippen te hangen, om te luisteren wat u tot ons te zeggen hebt, omdat we onze voetstappen zouden zetten in uw voetstappen. Daarom bidden wij om de vervulling met de Heilige Geest. Want al uw kinderen hebben immers toch de Heilige Geest ontvangen. En u wilt ons vervullen met uw geest, volmaken met het werk van uw lieve geest. Dan zal u schitteren, Heere Jezus, in het hart van ons leven. Want dat is uw werk, o Heilige Geest, om de Christus, het kind in de kribbe, om dat te laten schitteren in ons leven. Opdat we niemand anders vanmorgen zouden zien dan Christus alleen. Daarom bid ik voor de gemeente, voor onze jongens en onze meiden, voor de mannen en de vrouwen. Want er is geen erger en groter oordeel dan dat ons hart gesloten blijft. Dat wij de Heilige Geest altijd wederstaan. Dat wij de liefde van Christus vertrappen en veronachtzamen. Wij bidden voor hen die daar schuldig aan staan. Ik bid u of dat u hun ogen opent, opdat ze het gaan zien. Opdat ze schuld gaan beleiden aan de voetbank van uw voeten. Omdat het bloed der verzoening, zoals gebeden werd in de consistorie, dat dat mag stromen in het leven van zondaren en zondaressen. Maar ik bid ook voor hen waar u een nieuw leven begonnen bent. Waar de liefde van Christus in hun hart is uitgestort. Waar ze enigermate vrede met u hebben ontvangen door het werk van uw lieve Zoon. Dat ze geworteld en meer gefundeerd mogen worden in de schriften. Dat we standvastig mogen zijn te midden van alle verzoekingen en verleidingen die op ons afkomen. Want er is in ons geen kracht, Heer, en we belijden het u. Maar u hebt gezegd, ik zal u doen overhouden, een arm en ellendig volk. En u hebt beloofd, die zullen juist diegenen zullen op uw naam vertrouwen. Meer hoeft niet en minder kan het niet. Wat een wonder als we rust vinden in Christus, uw lieve Zoon. Wees zo met de gemeente, met alle zorgen en noden die er zijn. En die zijn er nogal wat, in de kerk vooral. Ook dat mensen vastlopen en de weg niet meer weten. Dat er zo'n Babylonische spraakverwarring is in de kerken. Waar uw kerk schuldig aan staat, we buigen ons hoofd. Omdat de eenvoudigheid van het evangelie verduisterd is. Door alle dogmatiek en redeneren van ons mensen. Ik bid u om bekering en begin op de preekstoel. In de kerkenraadsbank. Aan de avondmaalstafel. Omdat wij zouden leren te worden als een kinderke. Terwijl we misschien veel te grote mensen zijn. Verneder ons, Heere, door de liefde van Christus. Opdat wij ons dan niet zouden verheffen boven anderen. Maar dat wij een lichtend licht mogen zijn in de duisternis van deze wereld en in de kerk, te midden van onze jongens en meisjes. Wees zo met alle nood, want als u werkt gaat het niet buiten onze psyche om. Wat kan er in de geest van een mens ook heel veel plaatsvinden? Strijd, worsteling, niet los te kunnen komen van onze achtergrond of van ons verleden. Of van onze gedachten die we koesteren. Wat hebt u veel werk om mensen te brengen tot wie we zijn. Aan uw gezegende voeten. Maar u overwint. De profeet heeft het ons geleerd en het heeft het bewezen. Gij hebt mij overwonnen. U bent mij te sterk geworden. Opdat de liefde van Christus ons zal aan uw voeten zal brengen. Wees zo met de familie die voor is gelezen. Het kan zo anders gaan als wij dachten. Het gaat altijd anders dan wij dachten. Wat kan het schokkend overkomen als we even rust zoeken. En er gebeuren dingen die we niet hadden verwacht en niet op hadden gerekend. Dat geldt voor onze jonge vrienden vanmorgen ook in de kerk. Want een ongeluk zit in zo'n klein hoekje, zeggen we wel eens tegen elkaar. Lieve Heer, het is een handbreed. En dan staan we zomaar in de eeuwigheid, terwijl we op een heel andere plaats waren en iets heel anders zochten. We willen voor hem bidden die daar ligt in het ziekenhuis. Het zou toch niet voor het eerst zijn dat u dit juist gebruikt om ook dit jonge leven aan uw voeten te brengen. Wees met deze jonge vriend. Wees met de dokter en alle die om hem heen staan. Met zijn ouders, met opa en oma. Maar ook met zijn vrienden. Want waarom hij en waarom zij niet? Daar hebben ze zelf niet voor gekozen, maar daar koos u voor. Waarom hij en waarom wij niet? Omdat de goede tierenheden des Heren ons tot bekering zouden leiden? Wil dat werken onder onze jongens? Anders lachen we alles weg met een smile. Maar achter dat masker van onze jongens, daar klopt een geweten, de liefdestem van u. Verhard u niet, maar laat u leiden. Ook als je 18 bent, 19, 20 of misschien wel 30 of 80, maar laat u leiden. Zegen uw woord, Heer. We bidden voor de wereld waar we met elkaar in leven. Waar oorlog is, psychische nood, verdriet, pijn, teleurstelling. Een wereld die roept om uw wederkomst, Een wereld die roept dat u komt om het aardrijk te vernieuwen. Daarom bidden wij voor u Israël en bidden we voor het Midden-Oosten. Bidden we voor Jood en voor Palestijn, voor Egyptenaar en Irakees. Daar het Midden-Oosten, de plaats waar u uw woord hebt laten geboren worden. De plaats waar u zoveel beloftes voor in de Bijbel hebt staan, ook voor Irak en Iran, de vijanden van u en van uw volk Israël. U hebt beloofd, wanneer uw Israël tot bekering komt, dat er een opstanding uit de doden zal plaatsvinden. In de omliggende volkeren ontfermt u zich over uw schepping, over het werk van uw handen, over de God, over het volk van het verbond, van Abraham, Isaac en van Jacob. We zien rijkhalzend elke dag uit naar uw wederkomst, om u te ontmoeten en te zien wat u gaat doen in deze ondergaande wereld. Laat onze jongens en meiden, de vaders en moeders in Baarder, bereid en gereed staan om u straks binnen te halen. Want wat zal het zijn als u straks komt en we kennen u niet? Dan is het te laat. Voor eeuwig te laat. Ontfermt u zich, o zoon van David. Ontfermt u zich over mij en over mijn dochter en over mijn zoon, die deerlijk van de duivel bezeten is. U hebt zich ontfermd. Wees met onze broeder en vriend hier in deze plaats. Zegen hem, samen met zijn vrouw, met zijn kerkenraad, dat de broederlijke liefde mag blijven en vergeet de herbergzaamheid niet. Want dan hebben jullie onwetend engelen geherbergd. Om Jezus wil. Amen. Het vijfde en het zesde vers van Psalm 72. Het woeste volk zal voor hem knielen en zijn vijand lekt het stof en Tarsis voert met rijke kielend geschenken naar zijn hof. 5 en 6 van Psalm 72. U zat op ons te wachten vanmorgen toen wij in de consistorie waren. U weet wat er in de consistorie gebeurt. Waar de broeders bij elkaar zijn en waar ze mij ontmoeten. En daar werd eigenlijk al een beetje gepreekt vanmorgen in de consistorie. Maar wat mij nog meer raakte was eigenlijk het gebed. Dat de ouderling van dienst niet bad in toekomende tijd, maar in verleden tijd. Het is kerst geweest, we hebben het kind uit de kribbe omhelst, zo bad hij. Het is kerst geworden, we hebben het kind aan ons hart gedrukt. Is dat zo? Klopt dat, jongens en meisjes, vaders en moeders? Dat is de gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als je dat nog niet gedaan hebt, dan hoor je niet bij de gemeente. Dat is best zwart-wit, vind je niet? Is bij jou al kerst geworden vanmorgen? En bij u? Of zitten we al 30 jaar in de kerk? En we willen graag dat de dominee een ruim evangelie preekt, hè? Zo ruim als mogelijk is. En je komt thuis en je zegt, geweldig, wat een preek, hè? Wat een ruimte. En we gaan weer over tot de orde van de dag. En we krijgen huisbezoek en de ouderlingen die vragen, hoe is het met jullie? En zeggen, ja. Ja, ik sta er buiten. Oh ja, staat u er buiten? En dan zoveel jaar onder het woord gezeten. Met de gemeente van Christus meegelopen. Toch niet als een meeloper. Toch niet als een naamchristen. Zo wil je toch niet genoemd worden vanmorgen. Nee toch. Dan zegt u eigenlijk tegen mij, dominee, ik ben een huichelaar. Nou, dat ben je ook. Als het kind van Bethlehem niet in je hart leeft, dan zit je hier een beetje om een kruisje achter je naam te krijgen, wat je niet krijgt. Lieve gemeente, ik bedoel het echt heel liefdevol. Ik ben blij dat ik u zie vanmorgen. Maar mijn keel wordt dichtgeknepen en dat ik denk, begrijpt u het eigenlijk wel? Begrijpt u eigenlijk wel waar het echt begint? Waar begint het nou eigenlijk echt? Misschien kunt u een verhaal vertellen, maar daar begint het niet. Misschien hebt u heel veel meegemaakt, maar daar begint het ook niet. Waar begint het dan? Nou, als dat kind van Bethlehem door genade mag wonen in de beestenstal van jouw hart, dan begint het pas. Dan begint het pas, hoor. Dan eindigt het niet, maar daar begint het nieuwe leven. En wat begint het dan? Nou ja, voor die tijd draaide het allemaal om jezelf. Ikke. En de rest. Nou, die laten we ook nog stikken. Daar ging het ook nog over in de consistorie. Dat we soms heel goed zijn in het veroordelen van anderen. En we zijn zelf dood. Godsdienstig, maar geestelijk dood. U wilt toch niet beweren dat het aangenaam voor God is als je zo in de kerk zit. U wilt toch niet geloven dat God ook nog blij is dat u op deze manier onder het woord zit. Dat u zijn kind, het kind Jezus, uit de beestenstal van uw hart verwerpt. En dat u hier zit om te zitten. Waar wil ik nou eigenlijk naartoe? Nou, weet u waar ik naartoe wil? Ik vind dat het in de kerk zo egoïstisch is. Zo op zichzelf gericht, ikke. Als ik maar eten mag en als ik maar drinken mag en als ik maar een woord naar huis mee mag nemen en als ik maar een psalm mag zingen. Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat helemaal niet over u en over mij. Het gaat om de eer en om de glorie van God. Daar gaat het om. Daar hebben de engelen van gezongen, van gesproken. In Efratas velden. Ere zij God. Daar loopt het over. Vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. In u? dan komt er een hele andere, mag ik het zo eens even zeggen vanmorgen, misschien wat anders dan anders, maar komt er een andere gang in je leven. Krijg je andere verlangens, andere begeertes, andere honger, een andere dorst. Dan krijgt ook Israël een plaats in je leven. Eerder niet. Als het eerder is, dan is het een puzzelboek. Waarin je puzzelstukjes aan elkaar wil leggen. En dat je van de Bijbel wil maken een soort puzzelboek hoe het allemaal in elkaar zit. Maar als dat kind van Bethlehem een plaats in je hart hebt gekregen, dan kan het niet anders of ook Israël krijgt een plaats in je leven. Waarom? Om Gods verkiezing. Omdat er een verkiezing is bij God. En wat is die verkiezing dan? Dat God zegt tegen Israël, ik heb jullie lief gehad. Het was 4000 jaar geleden al beloofd. 4000 jaar geleden. In de tijd van de Bijbel al beloofd. Ik zal vijandschap zetten. Vijandschap. Er zal een oorlog plaatsvinden tussen de duivel en tussen Jezus. 4000 jaar heeft de geschiedenis moeten wachten op de vervulling van die belofte. Dat God beloofd heeft. Ik zal vijandschap zetten tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Maar in plaats van dat hij kwam, werden ze weggevoerd in ballingschap. En werden ze verstrooid over heel de wereld. Israël. En toen de profetie 400 jaar zweeg, na Maleachi, is het 400 jaar stil geweest, doodstil. Toen kwam hij op een manier zoals ze het niet hadden verwacht. Hij kwam namelijk liggende in een kribbe en in doeken gewikkeld. Een koning in doeken gewikkeld, heel gewoon. Daar had Israël niet op gerekend. Zij hadden een heel ander beeld van die koning die komen zou. Toen werd er gezongen in Efrata's velden. Even proberen te volgen hoor. Vrede op aarde. Toen brak er een kindermoord uit. Toen zat een nazaad van Esau op de troon. In plaats van een nazaad wat beloofd was. Namelijk iemand uit de geslachtslinie van David. Die lag in de kribbe, in doeken gewikkeld. En die op de troon zat, was een nakomeling van de duivel. En de engelen die zongen in Efrata's velden. Ik verkondig u grote blijdschap, die moet u horen hoor. Er staat in onze Statenvertaling al de volken, maar het is enkelvoud. De engelen hebben helemaal niet voor ons gezongen als heidenen. Ze hebben gezongen voor heel het volk, kijk maar naar de kanttekenaren, naar heel het volk van Israël. Dus die engelen hebben Efrata's velden gezongen voor Israël. Na 4000 jaar geschiedenis zongen de engelen vrede op aarde. En een grote blijdschap die voor heel het volk van Israël geldt. En wat heeft Israël gedaan? Ze hebben de koning verworpen. Terwijl die gekomen was voor geheel Israël. Toch waren er toen al mensen, Simeon, Anna en nog vele anderen die toch verwachtende waren. Wie verwachten ze? De vertrooster van Israël, die verwachten ze. En wat gebeurt er? U weet wat er gebeurd is in de geschiedenis. God heeft Israël schijnbaar voor het oog verlaten. Ze zijn verstrooid geworden. Ze hebben de Christus, de koning van Israël, hebben ze verworpen. En ze zijn verstrooid geworden over heel de aarde. En u zit vanmorgen hier in de kerk. Weet u waar u dat aan te danken hebt? Dat hebben we te danken omdat Israël hem heeft verworpen. Toen heeft God gezegd, ik zal voor een tijd naar de heidenen gaan. Naar u en naar mij. Dat kan ik zo natuurlijk niet zeggen, niet waarmaken. Maar Want dat is hetzelfde als ik zeg, als Eva niet gegeten had, Eva heeft gegeten, maar had Israël de Christus niet verworpen, hadden wij het evangelie niet gehad. U hebt het voor een klein poosje gekregen, een klein poosje, inmiddels 2000 jaar, maar u hebt het gekregen opdat u Israël tot jaloersheid zal verwekken. Dat zegt de Bijbel, niet ik, maar dat zegt de Bijbel. Weer dat Israël. Dus u hebt een poosje dit evangelie gekregen omdat u zich zou verblijden en verwonderen in dit evangelie en dat de Jood, de orthodoxe Jood, jaloers zou worden op de gemeente van waarde. Kan dat? Klopt dat toch niet? Weer heeft God Israël naar voren gehaald en weer draait het ten diepste om Israël. Maar niet alleen, hier stopt het niet. God heeft namelijk iets beloofd in Jesaja, in Jeremia, in Zacharia, in Joël. De Bijbel staat er bovenaan, dat er een dag zal komen dat God zal terugkeren naar Israël. Al die teksten die wij gestolen hebben als christenen, waren in de eerste plaats bestemd voor Israël. Ik zal u doen overhouden, arm en ellendig volk. Wie is dat arm en ellendig volk? Israël. Gewoon lees in de Bijbel wat er staat. Zwarte letters op wit papier in Sefania. Dat geldt voor in de eerste plaats voor Israël. Ik zal u doen overhouden, arm en ellendig volk. En die zullen op de naam van de Heere vertrouwen. Zijn die er vandaag? Ja. Daar één. En daar nog een Jood. En daar nog één. Een handjevol in het licht van die 14 miljoen Joden die verspreid liggen nog steeds over de wereld. Maar God heeft beloofd dat er een dag zal komen dat door de verdrukkingen heen dat er een arm en ellendig volk zal overblijven en die zullen op de naam van de Heere vertrouwen. Niet één of twee, maar heel het volk. Heel het volk. Romeinen 11 vers 25. Dat er een dag zal komen en zal gans Israël zalig worden. Gelooft u dat? Dan wordt God verheerlijkt in Israël. Worden de heidenen dan buiten gesloten? Daar gaat het nu even niet over. Maar het gaat in de eerste plaats om Israël. En nou komt het. In de eerste plaats om Israël. Dat ze tot bekering zullen komen. En dan denken heel veel mensen, uit onkunde denk ik, dat de wereld dan vergaat. Dat denken sommigen vanmorgen of overmorgen. Maar als dat waar was, dat de wereld morgen of overmorgen zal vergaan, dan zouden Gods beloftenissen zijn vervulling missen. Gods werk is nog niet klaar. Waar gaat het over? Over Israël. Is Israël de kurk waarop de wereld nog drijft? Zou best eens kunnen. Want God moet zijn beloftes aan Israël vervullen. En wanneer gans Israël straks tot bekering komt, misschien verlangt u er wel naar, hè? Ik durf te zeggen door Gods genade elke dag. Geen dag gaat er voorbij in mijn leven. Waarom niet? Om het volk wat hem vertrapt heeft en verworpen heeft en gekruisigd heeft. Waar misschien ook nog wel de antichrist uit voort moet komen. Dat volk. Daar gaat God straks mee pronken. Daar gaat God straks iets laten zien aan de wereld. Dat hij de God is van Abraham en van Isaac en van Jacob. En dat hij de God is van loutere genade, van verkiezende liefde. Jacob heb ik lief gehad. Dat moet nog gebeuren. En het gaat daarom niet over dat lievertjes. Israël zijn geen lievertjes, die zijn er niet op de aarde. Maar God heeft dat volk uitverkoren om ermee te pronken. Daar moet nog mee gepronkt worden. Hoe weet ik dat? Omdat de profeten dat hebben geprofeteerd. Dat er niet alleen een geestelijke bekering zal komen, maar dat er ook letterlijk iets zal gaan gebeuren met dit volk van Israël. Door de weeën en door de verdrukking heen. Al de teksten die wij met Advent hebben gepreekt, hebben allemaal te maken, weet u waarmee? Met het koningschap van Jezus. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik aan David een rechtvaardige spruit, een rechtvaardige scheut zal verwekken. Die zal koning zijn en regeren. En die zal recht en gerechtigheid doen in de hemel, nee, op de aarde, te midden van zijn volk Israël. Hoor maar, er zal een rijsje, een twijgje voortkomen uit de afgehouden tronk, het koningschap van Isaïe. Daar zal straks een koning voortkomen en die zal regeren. Hoor maar, want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En het koningschap is op zijn schouders. En men noemt zijn naam Raad, wonderlijk, sterke God, Vader der eeuwigheid. Hoor maar. Maria heeft ervan geprofeteerd en hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde nemen. Zacharias, vol van de Heilige Geest. Daar zal er een komen die zal ons verlossen van onze vijanden en van al degenen die ons haten. Een koning zal straks komen. En Micha, waar we het straks natuurlijk over gaan hebben. Micha, de profeet, heeft geprofeteerd over dat verachtelijke, verachtelijke Bethlehem. Het was klein om te zijn onder de wees, onder die van Juda. Uit u zou mij voortkomen. Wat zal er voortkomen? Een heerser. En wat zal die? Die zal Israël verlossen, wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen van de eeuwigheid. Ik kan zo doorgaan tot vannacht, want de Bijbel staat er bol van, dat Jezus Christus, het kind van Bethlehem, een koningskind is. Wat het oog niet ziet, en wat een natuurlijke mens geen begeerlijkheid in ziet, ziet het oog van het geloof in het kind in de kribbe, het kind die koning is. Niet alleen zaligmaker, niet alleen zondaarverlosser, maar die zal ook koning zijn. En de Heere zegt in Ezechiël, ik zal hun tot een God zijn en mijn knecht David, die zal een vorst zijn in het midden van u, in de eerste plaats in Israël. Want de Heere, de God, heeft het gesproken. Ik wil u vragen, zie u daar ook naar uit? Of ben u bezig met wedergeboorte en bekering en zo? Vergeving van zonde, belangrijk, jazeker. Dat is onmisbaar, eerder mag je niet aan Israël denken. Maar als je niet meer hebt als dat, dan ben je op zijn best gesproken geestelijk ziek. Als je geen verlangen hebt dat God verheerlijkt wordt op deze aarde. We hebben de tijd meegemaakt met Advent dat ze hem hebben veracht. En ze hebben hem aan het kruis genageld en ze hebben hem gespot en ze hebben hem gehaat en ze hebben hem uitgeworpen. Maar u ziet toch zeker ook uit naar de dag dat Israël, juist Israël, dat hij hem zal gaan verheerlijken, hem zal groot maken. Daar hebben al de apostelen en al de discipelen naar uitgezien. Waar wij heel vaak van gezegd hebben, domme discipelen, ze zijn veel te aards. Want ze zoeken een aards koninkrijk. Ik denk dat de kerk het uit het oog verloren heeft. Dat het niet alleen een geestelijk koninkrijk is, maar dat er ook een aards koninkrijk komen zal. Straks volmaakt, volmaakt. Wanneer er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn, zullen Gods kinderen concreet, lijfelijk, fysiek, met een lichaam en ziel, met bomen en planten, zullen ze God gaan grootmaken. Eeuwig volmaakt, wanneer die dag zal aanbreken. Maar ik geloof op grond van de schrift dat God eerst ons een voorproefje geeft met zijn volk Israël. Dat we straks in Israël zullen zien wat voor een God dat we hebben. Die omgezien heeft naar een volk wat de eeuwige dood verdiend heeft, Israël. Maar dat God op grond van zijn verbond zal gaan pronken met zijn Israël. Ze kwamen uit het oosten. Uit Irak of Iran, is niet helemaal duidelijk. De schrift zegt het ook verder nergens. Flavius Josephus maakt er een verhaal van, maar nergens is er een bewijs waar ze precies vandaan kwamen. Ze kwamen in ieder geval wel uit het oosten. Dus ongeveer Mesopotamië, Irak, Iran, daar kwamen ze vandaan.
Dat was een plek waar Biljam in die provincies en in die landen waar Biljam geprofeteerd had. En hij wist als profeet niet eens wat hij profeteerde, maar het is daar blijven hangen. Het woord van God door in Numeri 24 is blijven hangen. Er zal een ster voortkomen uit Jacob. En er zal een scepter zal er opkomen. En die zal de paden der Midianieten en de Moabieten verslaan. Toen heeft Biljam geprofeteerd, eeuwen terug, wat er zal gaan gebeuren. En toen waren de drie, ik weet niet of de drie waren, staat nergens in de Bijbel dat het de drie waren. Er is zoveel romantiek om kerst en om het kerstevangelie gebreid, dat de kern niet vergeten moet worden. Het gaat ook niet over of de drie waren of vier waren. Het is natuurlijk gebaseerd op goud en mirre en wierook. Maar er staat er niet dat het de drie waren. Ze kwamen uit het oosten. En ze hadden een ster gezien daar in Irak. Nou, je kan overal wat verwachten natuurlijk van God, maar behalve daar. Maar ze hadden daar een ster gezien en ze hebben op een of andere manier, heeft dat hun gebracht bij het woord. En ze zijn in gehoorzaamheid aan het woord waar naartoe gegaan. Dat wisten ze niet. Ging die ster hun voor dan? Nee, die ster ging hun niet voor. Ze hadden hem wel gezien dat er een koning geboren was. Maar die ster bracht hen niet in Jeruzalem. Wat wel dan? Nou, het was een koning. En een koning die zoeken we natuurlijk in Jeruzalem. Daar is het paleis en daar is de troon van David. Maar er zit er een op de troon, de duivel. Een Edomiet. Een nakomeling van Esau op de troon van David. En de wijzen uit het oosten zijn in Jeruzalem gekomen. En toen kwamen ze in Jeruzalem en toen zeiden ze, is het waar dat er een koning geboren is? Nee, dat zeiden ze niet. Dat was helemaal geen vraag. Ze waren ervan overtuigd dat het een koning was. En ze waren ervan overtuigd dat hij geboren was. Het enige wat ze vroegen, waar kunnen we hem vinden? Wijs ons, gaat ons voor, opdat we die koning zullen aanbidden. Ja, toen moesten de dominees erbij komen, en de ouderlingen en de diakenen. Zo godsdienstig was Herodes. Was ook een godsdienstig man hoor. Die zou ook in de kerk kunnen zitten hier. En hij liet de fariseeën en de overpriesters komen. En zij moesten maar vertellen waar de Messias onvoorstelbaar toch? Onvoorstelbaar. En ze raken het zomaar op. Ze lepelen het zomaar op uit de schrift. Ze weten precies hoe het in elkaar zit. Net als u. Net als u. En ze zeiden daar en daar heeft Micha geprofeteerd dat hij daar geboren zou worden en niet in Jeruzalem. En Herodes geloofde het woord van deze dominees en van deze diakenen. En heel apart, het lijkt wel iemand onder ons vandaan. Hij stemt het toe en hij beaamt het en hij zegt, als je hem straks gevonden hebt, kom dan bij me terug, dan zal ik hem persoonlijk gaan aanbidden. Herodes, ik had een heel ander beeld van Herodes. Nou, achter die mooie woorden van Herodes, toch niet van u en mij, hè? Daar klinkt huichelarij, eigen behoud, bang voor de troon, bang om er vanaf gestoten te worden. En hij gebruikt deze wijze om zijn plan, wat intussen geboren was in zijn hart, om dat straks uit te gaan voeren. Hij gaat de koning der Joden vermoorden. Daar is de duivel natuurlijk mee bezig. Tot op de dag van vandaag, met Israël. Dat kankergezwel, zegt Irak, dat moet in de zee worden gedreven. Gaat niet lukken. Gaat ze in der eeuwigheid niet lukken. Maar ze doen hun best. Ze doen hun best om Israël te vernietigen. Palestijnen, Irakezen, Libanezen. Ten diepste zit de duivel natuurlijk erachter. Want dat volk, dat moet van deze aardbodem verdreven worden. En ze gaan op reis. En ineens zien ze de ster. Ineens is die er. Misschien is die anderhalf jaar weg geweest. En ineens zien ze de ster weer verschijnen die hun de weg wijst naar Bethlehem. En blijft staan boven een huis. Een huis. Geen stal. Geen kribbe. Maar op een of andere manier is Maria met het kind verhuisd naar een huis in Bethlehem. Niet teruggegaan naar Nazareth, maar vanuit de kribbe toch in een huis komen wonen. En daar ontmoeten de drie wijzen, als het de drie waren, die ontmoeten daar Jezus en Maria. Jozef is verdwenen. Die is naar de achtergrond geschoven en ik zie daar drie mannen neerbuigen bij dit kind. Onvoorstelbaar. Geen heerlijkheid, geen schoonheid, geen glans, geen koninklijke majesteit, maar een kind, eenvoudig, een zoon van een timmerman. En door drie heidense mannen wordt hij aanbeden en de geschenken die worden aan zijn voeten neergelegd. Waar zijn ze voor gekomen? Voor een zaligmaker? Nee. Waar zijn ze voor gekomen dan? Voor een koningskind. Dat ze geloofden dat er een koning zou geboren worden die Israël zal verlossen. Ik heb het u ook gelezen uit Handelingen, omdat er een verband is tussen Handelingen en tussen Matthäus 2. Want als de discipelen vlak voor de hemelvaart van Jezus aan Jezus vragen, wanneer komt nou dat koninkrijk? Een koninkrijk waar een koning koning is. Dat is een koninkrijk. Nee, niet in de hemel, maar op aarde. Want de woorden van Handelingen die klonken van, zij dan die samengekomen waren, vraagt de Heer, zult gij in deze tijd waarin wij nu leven, vlak voor uw hemelvaart, zal u dan aan Israël, niet aan de wereld, maar aan Israël, het koninkrijk weder oprichten. Een koninkrijk wat er geweest is, waar niets van over is, waar een afgehouden tronk van Isaïe van over is. Wanneer zal u dat koninkrijk met Israël weer oprichten? De troon van David, waar een eind aan gekomen is, waar de laatste heerser op de troon heeft gezeten. Wanneer zal u dat koninkrijk weder oprichten? En dan zegt Jezus niet, domme discipelen, jullie snappen er allemaal niks van, want het is een geestelijk koninkrijk, zegt Jezus niet. Hij zegt, luister eens, die tijd en de gelegenheid te wijzen hoe dat precies allemaal zou plaatsvinden, dat weet ik ook niet. Dat is apart. Dat Jezus dat niet wist. Alleen zijn Vader in de hemel wist wanneer en op wat voor manier dat koninkrijk straks komen zou. Het was natuurlijk helemaal geen vreemde vraag. Want 40 dagen lang, lees maar na, in de Bijbel heb Jezus ze onderwezen over het koninkrijk wat komen zou. Nog één keer in de Bijbel komt datzelfde voor. Namelijk bij een vrouw die vol was van de Heilige Geest. Zijn wij dat ook? Vol van de Heilige Geest. En deze vrouw die had twee zonen. En ze was zo vol van het werk van de Heilige Geest dat ze naar Jezus gaat en zegt, mag mijn ene zoon links van u zitten en mijn andere zoon rechts. Wanneer straks het koninkrijk gekomen zal zijn, zullen daar straks mensen op de troon zitten? Zullen die straks regeren samen met Christus? Wat zegt Jezus tegen haar? Hij zegt, vrouw, dat komt mij niet toe. Mijn Vader in de hemel weet hoe dat zit. Toch waren de discipelen er vol van. U ook toch zeker na kerst. Want het stopt toch niet met advent. Het stopt toch niet met terugkijken. Maar er is nog heel veel te verwachten. Advent betekent verwachting. Er moeten nog grote dingen gebeuren. in deze wereld waarin wij leven, al weten wij niet precies, omdat het geen puzzelboek is, wat er zal gebeuren. Maar een paar dingen weten we. En u gaat straks naar huis. En u gaat het onderzoeken of dat ik geen ketter ben. En u mag mij dag en nacht hierop aanspreken. En als u meer licht hebt als dat ik ontvangen heb, dan wil ik het graag van u horen. Maar ik zie met heimwee uit in deze ondergaande wereld. Waar alles naar een eind toe gaat en naar een dieptepunt gaat. Ik ga u niet bang maken hoor. Maar wees wel bereid hoor. Want er hangt wat in de lucht. En wij profeteren niet. Wij weten de dag niet en de uren. Maar dat er straks een volk over zal blijven, te midden van het geheel, daar moet u echt op gaan rekenen, dat de oordelen van God vooraf zullen gaan aan de tijd dat Jezus zal wederkomen. Daarom moet u wel bereid zijn. En er is maar één manier om bereid te zijn. En dat is niet de manier zoals de fariseeën en de schriftgeleerden omgegaan hebben met het kind Jezus. Dat je heel veel weet in je hoofd. En dat je heel veel dogmatiseert en redeneert. Maar dat je van binnen dood bent. Dood omdat het kind Jezus uw leven niet is. Daarom aan het eind van deze preek, waar u met heel veel vragen mee naar huis gaat. En dat u denkt, wat is waarheid? Zal dit waar zijn? Als dit waar is, dan zal u straks niet mee mogen delen. Niet mee mogen delen in dit heil. Dan zult u straks worden buitengesloten. In de buitenste duisternis. En zult u zich niet verblijden als u zien zal dat Israël straks God gaat grootmaken. Het kind Jezus gaat prijzen. Ere zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde. Dan bent u straks geen getuige. Dat de Irakezen en de Egyptenaren de slip van een Joodse man zullen vastgrijpen en zullen zeggen, wij gaan met je mee. Want God is bij jullie teruggekeerd. Moet je nu eens door de straten van Jeruzalem lopen. Ik heb het speeksel nog aan mijn gezicht zitten, dat ze je uitspuwen, omdat ik christen ben. Het zijn haters van God. Het zijn haters van Jezus. Het zijn vijanden van het kruis van Christus. Lieve gemeente, net als u. Net als u van huis uit, met al uw godsdienst, buiten Christus, zijn het haters. En ze zullen straks God gaan loven. Niet één hier, niet één daar, niet daar 100 en daar 1000. Maar het gehele volk Israël zal straks aan de wereld laten zien dat dit het uitverkoren volk van God is. Dat God de hel en de duivel zal tarten en zeggen, ik ben koning, ik ben overwinnaar en ik zal over dit volk mijn heerschappij en mijn glans doen laten schitteren. De laatste zondag van het jaar. Ik ben bewogen over u omdat mijn meester bewogen is over u. Want u rust waar u niet rusten kan. U zoekt vrede waar geen vrede te vinden is. U bent bezig om van alles bij elkaar te vergaderen, maar het zal u niet lukken. U moet het eigendom worden van de Heer Jezus Christus. En dat kan vanmorgen, het kan vanmorgen. Nee, niet van u vandaan naar boven. Dat is een afgesloten zaak. Dat is voor eeuwig verloren. Maar ik ben vanmorgen naar waarde gekomen dat ik twijfelde, moet ik wel hierover preken. Ik ken u niet als gemeente. Ben u er wel aan toe? Ben u eraan toe dat het niet om u gaat? Dat u gestorven bent en dat het om God en Christus gaat in ons leven. Dat we niet te vergeefs op de aarde zijn om te eten en te drinken, geestelijk en letterlijk en vrolijk te zijn. Maar u bent op de aarde omdat u God zal groot maken. Dat u verblijd zal zijn waar God in verblijd is. Dat is Israël het middelpunt van. Zullen samen met de heidenen straks God even groot maken. Voordat ik afscheid van u neem. Misschien is het onze laatste preek. Onze laatste ontmoeting. Ik hou er rekening mee. Elke dag. Dat de adem uit ons weg kan vliegen. Ik lag vannacht naast mijn vrouw. Ik dacht de adem is eruit. Nee, niet uit angst. En niet omdat ik geen rust en vrede heb, maar dat ik besef dat het leven zo betrekkelijk is. Ook als je gaat skiën. Dat je gewoon bereid moet zijn, anders kun je niet eens skiën. Want de dood wenkt ieder uur. En dan straks eeuwig je tong te moeten kauwen. En je tanden te moeten knassen, omdat je die straks terugkrijgt. Hè? Tanden en een tong. Om letterlijk te moeten lijden, buiten de liefde Gods en Christus Jezus. Misschien zegt u wel, maar dominee, ik kan me niet bekeren. U liegt het. Is een vroom praatje. Dat meent u niet. Ik zal het u nog één keer uitleggen, dan gaan we naar huis. Mozes zegt in Romeinen 10. Dat Mozes zegt, als jullie nou opklimmen naar de hemel, om daar je zaligheid te halen, en jullie neerdalen naar de hel, om het daar te halen, dan ben je zalig. Dat zegt Mozes. En Mozes zegt, doe dat. En als het gelukt is, dan zult u eeuwig leven. Mijn Bijbel leert dat het een weg is die onmogelijk is. Dat er geen weg meer is om op te klimmen en neer te dalen. Het is een verloren zaak. We zijn dood. Dood in de zonde en dood in de misdaad. Maar wat zegt het evangelie? Ik wil dat u dit alleen maar mee naar huis neemt. Als u het leven nog niet kent, maar wat is nou het leven? Wat is evangelie? Dat er één neergedaald is in de hel. En dat er één uit de hel opgevaren is naar de hemel. En dat ik vanmorgen geroepen ben als klein mensje door God. Omdat hij dat woord in mijn hart gelegd heeft. In mijn hart. Om het aan u bekend te maken. Misschien wel voor het laatst. Misschien hoort u het geen tweede keer meer. Wat hoort u dan? Nou, nabij u. Wie is u? Dat ben u. Nabij u is het woord. Welk woord? Met een hoofdletter. Wie is het woord? Christus. U wou toch niet zeggen vanmorgen, dominee, dat op dit kerkhof hier in Waarden, dat God het liefste wat hij heeft, zijn heilig kind Jezus, in mijn graf ligt, legt. Ja, dat is evangelie. Evangelie is dat God in de begraafplaats van uw leven zijn welgeboren zoon, zijn enige geboren zoon, de liefste die hij had, legt hij in de kribbe van uw leven. Moet u horen. Met het bevel van geloof en bekering. Meer niet. Minder ook niet. Wat is geloof? Hou op met al dat vrome gedoe. En omhels dit kind wat in uw schoot gelegd wordt. Niet letterlijk, niet visionair, niet opgetrokken tot in de derde hemel, maar door het woord komt Christus nabij, binnen handbereik. Niemand gaat naar huis die straks zal zeggen, ik kon er niet bij, het ligt in uw hart. Daarom is het zo vreselijk dat je straks het wegspoelt met de koffie. En het wegeet met een gebakje. Want God heeft zijn zoon in uw hart gelegd. Ik weet wat u denkt hoor. In Lucas 13 staat dat het zaad van het woord viel in het hart. Zo dichtbij. U hebt altijd gedacht, ik kan er niet bij. U bent al 40 jaar bezig om dit te doen en dat na te laten. En u kreunt en u zucht en u steunt. Maar u gaat straks verloren. Want nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Dit is het woord, geliefde gemeente van Waarden. Het welk wij u prediken. Wanneer u deze Christus aan uw hart drukt. Vanmorgen in de kerk. Dan zeg ik u in naam van mijn meester. Dan bent u behouden. Dan zijn uw zonden vergeven. Dat zeg ik niet op eigen naam. Ik ben een mens uit het stof gegrepen, net als u. Maar de autoriteit en het gezag wat God gegeven heeft aan zijn knechten is niet alleen om het evangelie aan te bieden. En nou lopen er wat mensen kreupel over de aarde, hoor, moet u horen. Maar ik ben ook geroepen om degene die de gekruisigde Christus door een eenvoudig geloof omhelst hebben, dat ik tegen diegene moet zeggen, uw zonden zijn u vergeven. Of dat u straks naar huis gaat en zeg, is het echt waar? Zo geworsteld met die vraag, welke vraag? Ik kan niet buiten Christus maar mijn zonde vergeven. Dat is te groot om te geloven, dat is het ook. Daarom verkondig ik het u ook. Daarom moet u het ook horen. En de Heilige Geest is vanmorgen aanwezig. Die is er echt hoor, of u het gelooft of niet. Maar de Geest is er vanmorgen om uw armen eromheen te slaan. Ik roep u op, kus de Zoon en hij zal niet op u toornen. Dan begint het pas. Dan begint er een nieuw leven. Dan komt er een wandelen in het licht. Dan komt er een uitzien naar de wederkomst. Dan komt er een verlangen dat God verheerlijkt wordt op deze rampzalige aarde. Dat hij verheerlijkt wordt in zijn volk Israël. En dat er vanuit Jeruzalem een glans zal uitgaan al de volkeren. Voordat het einde aller dingen zal komen. Ga heen in vrede. Uw geloof heeft u behouden. En vervloekt bent u, indien u deze Christus door ongeloof verwerpt, dan bent u een zelfmoordenaar. En hebt u zelfmoord gepleegd, zegt Boston in zijn preek. Amen. Psalm 102 gaan we zingen met elkaar. 12e vers van Psalm 102. 12 van 102. Dus zij Heere naam geprezen en in Sion eer bewezen. Dus hoor elk de vreugdestem in het blij Jeruzalem. Psalm 102 en daarvan het 12e vers. Laten we bidden en danken, gemeente. Een zaaier ging uit om te zaaien. En het zaad is gezaaid vanmorgen. U was zelf het zaad. U was het woord des levens. En dat zaad wat in de goede aarde viel, schoot wortels en ging vruchten dragen. Zaad geworpen in ons leven vanmorgen, zo dichtbij. Christus Jezus, het zaad der wereld. Wie hem omhelst. Daar roept u ons toe op in de schriften. Want wie dit bloed onrein acht voor de zulke is geen verzoening. We staan aan de rand van de eeuwigheid. En u staat op de rand en u roept en u nodigt en u lokt. Het is toch niet zo, heren, dat we aan u voorbij gaan. En dat we wegzinken in die pijloze diepe afgrond om voor eeuwig verloren te gaan. Terwijl we u hebben voorbij gegaan. Geen acht op u hebben geslagen. Uw woord niet serieus hebben genomen. Het verworpen. Het verdacht gemaakt. Ons ongeloof gekoesterd. En we hoorden dat we moordenaars zijn van onszelf. Zelfmoord vinden we het ergste wat er is. Het is ook iets vreselijks als iemand zijn hand aan zichzelf slaat. Maar dat wij door ongeloof de hand aan onszelf slaan. En dat we moordenaars zijn van ons eigen leven. Daarom hebt u ons geroepen vanmorgen. Wend u naar mij toe. Jongens en meisjes, wend u naar mij toe en wordt behouden alle gij einde der aarde. Want ik ben God en niemand is meerder dan ik. Opdat onze ziel geborgen is achter het bloed van het lam, zo werd er gebeden. De consistorie. Veilig achter het bloed. Schuilen, het bloed nooit gezien, maar erachter te schuilen. Omdat we geloven dat het aan de posten van ons hart is gestreken door uw genade. Wees zo met dit volk. Lieve meester, u hebt gezegd in uw woord dat u niet wil dat er één van ons verloren zou gaan. Daarom leggen we uw eigen belofte aan uw voeten neer. Anders hebben wij niks u aan te bieden. Maar u hebt het beloofd. Geen lust te hebben in onze dood. Dat het uw werk alleen is dat u vanmorgen ook doet en gedaan hebt. In het leven van onze jongens en van onze meiden. Van de mannen en van de vrouwen. Gedenk aan uw Israël. Het merendeel is vijandig. Het merendeel is hoogmoedig. Is irritant, net als wij. Net als wij heidenen, zoals we geboren zijn uit de schoot van onze moeder. Maar u hebt gezegd, ik ben niet gekomen voor rechtvaardigen. Maar ik ben gekomen om zondaren zalig te maken. Misschien is er wel iemand, misschien wel twee. Ik denk van meer, die denken, het kan voor mij toch niet meer. Ik heb te veel gezondigd, tegen beter weten in het toch gedaan. En de schaterlach van Satan klinkt in onze oren. Verloren, verloren, voor eeuwig verloren. Ja, dat zegt Mozes. Mozes zegt, het is verloren voor je. Want je hebt niet gedaan wat ik je bevolen heb. Maar u hebt gezegd, wend u naar mij toe, verdorven zondaar. En ik zal je zaligen, rein maken als witte sneeuw. Ik zal met je gaan pronken en ik zal mijn naam gaan verheerlijken in jouw leven. Te midden van vaders en moeders. Te midden van de gemeente van Waarder. Te midden van de kerkenraad. Uw koninkrijk komen. Kom haast, o Heer Jezus. Blijf niet te lang meer weg. Zegen dit woord. Om Jezus wil. Amen. Psalm 24 is onze slotzang. 24. En daarvan het vierde vers. Verhoogt op poorten nu de boog en rijst eeuwige deuren. Rijst omhoog, opdat de koning in mag rijden. Vierde vers van Psalm 24. Geliefde gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u allen vrede. Amen.